Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Routing TCP/IP Volume 1 is een technisch naslagwerk van Jeff Doyle. In deze tweede editie bijgewerkt met Jennifer Carroll over de werking en inrichting van IP-routing binnen autonome netwerken. Het boek verscheen bij Cisco Press in 2005 en maakt deel uit van de CCIE Professional Development. De nadruk ligt niet op internetgebruik of algemene netwerkintroducties, maar op het begrijpen van beslissingen die routers nemen om pakketten betrouwbaar naar hun bestemming te sturen. Doyle behandelt eerst de noodzakelijke basis, zoals IP, routeringstabellen, statische routes en de verschillen tussen dynamische routeringsmodellen. Daarna onderzoekt het boek de belangrijkste interior gateway protocols, waaronder RIP, EGRP, OSPF en Integrated ECS. De aanpak is technisch en praktijkgericht. Uitleg over protocolgedrag wordt gekoppeld aan Cisco-configuraties, controlevragen, oefeningen en methoden voor foutanalyse. Ook routeherverdeling, filtering, routemaps, standaardroutes en IV6 krijgen aandacht. Daardoor is het boek tegelijk een studiebron voor gevorderde netwerkprofessionals en een uitvoerig referentiewerk voor wie routingproblemen systematisch wil leren analyseren. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, van IP-basis naar een leesbare en bruikbare routeringstabel. Het boek begint bewust met de fundamenten die nodig zijn om latere protocolkeuzes te kunnen beoordelen. IP-adressering, pakketkoppen, ARP, ICMP en de routeringstabel zijn geen losse inleidende begrippen, maar onderdelen van één besluitvormingsketen. Een router kan pas een pakket doorsturen wanneer hij een passende route kent, een volgende hop kan bereiken en het pakket correct op het lokale netwerk kan afleveren. Door deze samenhang eerst uit te werken, voorkomt Doyle dat dynamische routing als een verzameling configuratiecommando's wordt behandeld. De hoofdstukken over statische routing maken dit bijzonder concreet. Statische routes zijn eenvoudig, voorspelbaar en bruikbaar in kleine, stabiele netwerken of als gecontroleerde uitweg naar een standaardbestemming. Tegelijk toont de stof waarom zij op grotere schaal onderhoudsintensief worden. Elke wijziging in de topologie vraagt dan om handmatige aanpassing, terwijl een foutieve route verkeer stil kan laten vallen of verkeerd kan laten circuleren. Dat contrast vormt de logische opstap naar dynamische protocollen. De bespreking van distansvector en link-state-protocollen geeft de lezer vervolgens een beoordelingskader. Niet alleen de vraag welk protocol geconfigureerd moet worden staat centraal, maar ook hoe routers informatie leren, verspreiden en vertrouwen. Voor beheerders is dit essentieel. Omdat problemen in een routeringstabel vaak hun oorsprong hebben in adressatie, bereikbaarheid van de volgende hop, protocolinformatie of routevoorkeur. Het boek leert die lagen in de juiste volgorde te onderzoeken. Ten tweede, RIP, ICRP en EIGRP als verschillende manieren om routekennis te verspreiden. Een belangrijk deel van Routing TCP/IP, Volume 1, vergelijkt protocollen die routeinformatie vooral vanuit het perspectief van afstand en buren uitwisselen. RIP is daarbij het klassieke vertrekpunt. Het protocol is relatief overzichtelijk, maar kent duidelijke beperkingen, zoals de hopcountgrens en een minder snelle reactie op veranderingen. Juist daarom is RIP didactisch waardevol. Het maakt zichtbaar welke problemen ontstaan wanneer routers slechts gedeeltelijke kennis van een netwerk hebben en informatie stap voor stap doorgeven. De behandeling van RPV2 laat zien dat protocolontwikkeling vaak draait om praktische tekortkomingen. Ondersteuning voor classless routing en aanvullende routeinformatie maakt het protocol beter bruikbaar in moderne subnetindelingen dan zijn voorganger. Toch verandert die verbetering niet het fundamentele schaalbaarheidsvraagstuk. De lezer krijgt daardoor geen simplistische boodschap dat een nieuwere versie automatisch de beste keuze is, maar leert functies afwegen tegen de gewenste netwerkomvang en beheersbaarheid. IGRP en vooral EGRP verschuiven de aandacht naar een rijkere metriek en snellere convergentie binnen Cisco-omgevingen. De kern is dat routekeuze niet uitsluitend op het aantal tussenliggende routers hoeft te berusten. Bandbreedte, vertraging en andere meetwaarden kunnen een route realistischer beoordelen. Doyle koppelt die theorie aan configuratie en diagnose. Daardoor wordt duidelijk dat een onverwachte voorkeursroute vaak te verklaren is uit metriekberekening, buurrelaties of samengevatte routes. De praktische waarde ligt dus in het leren verklaren van gedrag, niet alleen in het activeren van een protocol. Ten derde, OSPF en Integrated ISES als schaalbare link-state-protocol. Bij OSPF en Integrated ISES verschuift het boek van het doorgeven van routeafstanden naar het opbouwen van een gedeeld beeld van de netwerktopologie. Link-state protocollen verzamelen informatie over verbindingen, verspreiden die gecontroleerd en berekenen vervolgens lokaal de beste paden. Dat vraagt meer ontwerpdiscipline dan een eenvoudig distance vector protocol, maar biedt ook betere mogelijkheden voor grote en veranderlijke netwerken. De OSPF-behandeling richt zich op de elementen die in de praktijk het verschil maken, zoals burelaties, gebieden, kosten, routerrollen en samenvatting. Vooral de gebiedsindeling is belangrijk. Zij beperkt de hoeveelheid detail die overal beschikbaar moet zijn en helpt wijzigingen lokaal te houden. Dat verbetert de schaalbaarheid, maar introduceert ook ontwerpkeuzes. Een onlogische gebiedsstructuur of een inconsistente configuratie kan leiden tot ontbrekende routes, instabiele buren of onbedoeld verkeer via een omweg. Het boek behandelt OSPF daarom zowel als protocol als ontwerpvraagstuk. Integrated ISIS wordt in dezelfde analytische geest besproken. Het is eveneens een link-state protocol met eigen terminologie en een hiërarchische opzet. De opname ervan voorkomt dat OSPF als de enige serieuze optie voor interne routing wordt gepresenteerd. Voor de lezer is de vergelijking nuttig. Omdat beide protocollen dezelfde algemene uitdaging aanpakken, schaalbaar intern routeren, maar dat via andere conventies en implementatiekeuzes doen. De configuratie- en troubleshooting-gedeelte maken duidelijk dat het begrijpen van de control plane noodzakelijk is om het dataverkeer betrouwbaar te kunnen sturen. Ten vierde, routeherverdeling, standaardroutes en filtering als beheersing van routepropagatie. De hoofdstukken over routeherverdeling en routecontrole behoren tot de meest praktische onderdelen van het boek. In echte omgevingen bestaat een netwerk zelden uit één uniform routeringsprotocol. Fusies, geleidelijke migraties, filialen en verschillende technische domeinen kunnen ertoe leiden dat bijvoorbeeld RIP, EGRP en OSPF naast elkaar bestaan. Routeherverdeling maakt uitwisseling tussen zulke domeinen mogelijk, maar is geen neutrale technische handeling. Routes krijgen een nieuwe metriek en kunnen opnieuw worden geadverteerd, waardoor lussen, suboptimale paden of onduidelijke routevoorkeuren kunnen ontstaan. Doyle behandelt herverdeling daarom vanuit principes voor configuratie. De beheerder moet weten welke routes werkelijk over een grens mogen, hoe metriek wordt vertaald en waar terugkoppeling moet worden voorkomen. Dit is een sterk punt van het boek, omdat het de aandacht verlegt van een werkend commando naar een stabiel ontwerp. Een configuratie die vandaag routes doorgeeft, is niet automatisch veilig wanneer later een extra koppeling of protocol wordt toegevoegd. Standaardroutes en on-demand routing vullen die aanpak aan. Een standaardroute vereenvoudigt tabellen wanneer één uitgaande richting logisch is, maar kan ook fouten maskeren als specifieke routes ontbreken. Filtering met access lists, prefix lists en andere beleidsmiddelen geeft beheerders vervolgens controle over welke informatie wordt geaccepteerd of verspreid. Route maps bouwen daarop voort door matches en wijzigingen te combineren. Samen vormen deze technieken het gereedschap om routing niet alleen automatisch, maar ook doelbewust en begrensd te laten werken. Tot slot, IPv6 en foutanalyse verbinden protocolkennis met dagelijkse netwerkbeheertaken. De tweede editie verwerkt IPv6 niet als een los toekomsthoofdstuk, maar als een ontwikkeling die gevolgen heeft voor interne routing. Het boek bespreekt IPv6-adressen, de packet header, extensie headers en ICMP6 neighbor discovery voordat het de koppeling met routering legt. Die volgorde is zinvol. Wie alleen een IPv6 goederingscommando kent, maar niet begrijpt hoe buren worden ontdekt of hoe adressen zijn opgebouwd, kan de bereikbaarheid moeilijk verklaren. De aandacht voor de samenwerking tussen IPv4 en IPv6 weerspiegelt een realistische migratiesituatie. Organisaties schakelen zelden in één stap volledig over. Beheerders moeten daarom beide protocollen naast elkaar kunnen interpreteren, inclusief de verschillen in adressering, buurdetectie en protocolondersteuning. Hoewel de Cisco IOS-voorbeelden uit 2005 niet meer één op één passen bij alle huidige platforms, blijven de onderliggende vragen relevant. Welke route is geselecteerd? Hoe is zij geleerd? Is de volgende hop bereikbaar? En verspreidt het protocol de bedoelde prefixes? Ook de opzet met reviewvragen, configuratieoefeningen en troubleshooting-oefeningen is hierbij van belang. Routering leer je niet alleen door definities te onthouden. Je moet symptomen kunnen terugbrengen tot een controleerbare oorzaak, bijvoorbeeld een ontbrekende buurrelatie, een foutieve metriek, een filter of een onjuiste statische route. De oefeningen structureren dat proces. Daarmee is het boek meer dan een protocoloverzicht. Het traint een werkwijze voor diagnose die ook buiten Cisco Labs bruikbaar blijft. Concluderend, Routing TCP, volume 1, is vooral geschikt voor netwerkbeheerders, netwerkengineers en gevorderde studenten die interne IP-routing grondig willen begrijpen. Het sluit goed aan bij lezers die met Cisco-apparatuur werken of zich voorbereiden op certificering op expertniveau. Maar de waarde beperkt zich niet tot een specifiek examen. De protocolprincipes, ontwerpafwegingen en foutzoekmethoden zijn ook bruikbaar wanneer de feitelijke implementatie op een ander netwerkplatform plaatsvindt. Het grootste praktische voordeel is de combinatie van 3 niveaus. Eerst verklaart het boek wat een protocol probeert op te lossen. Daarna laat het zien hoe dat gedrag in configuraties zichtbaar wordt. Ten slotte behandelt het hoe een beheerder afwijkingen systematisch onderzoekt. Veel routingboeken zijn ofwel beknopte examengidsen, ofwel theoretische protocolteksten. Dit werk onderscheidt zich doordat de theorie, Cisco-gerichte uitvoering en troubleshooting consequent naast elkaar zet. De uitgebreide aandacht voor routeherverdeling, filtering en routemaps is daarbij bijzonder waardevol, omdat juist daar complexe netwerken vaak kwetsbaar worden. Wel is de publicatiedatum relevant. De voorbeelden en specifieke Cisco IOS syntax weerspiegelen het tijdperk van de tweede editie. Lezers die actuele cloudnetwerken, moderne Cisco-platformen of nieuwe automatiseringsmethoden zoeken, hebben aanvullende bronnen nodig. Toch blijven de kernmechanismen van statische routes, distance vector routing, linkstaten routing, OSPF-ontwerp, routecontrole en IPv6 fundamenteel. Wie niet alleen wil weten welke instelling te kiezen, maar wil kunnen uitleggen waarom een router een bepaalde route gebruikt, vindt hier een uitzonderlijk diep en systematisch referentiewerk. Als je ons wilt steunen, Jeff Doyle, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.